Goedemiddag gemeente en alle die met ons meeluisteren, hartelijk welkom op deze middagdienst van de Christelijk Gereformeerde Kerk te Zeist. Deze middag hoopt voor te gaan dominee Van der Ree van Veenendaal en hij wil preken uit Prediker 9, versen 1 tot en met 10. Prediker 9. En uit het Nieuwe Testament, uit het Evangelie naar Matthäus, hoofdstuk 15, versen 21 tot en met 28. Over de Canaanese vrouw. De psalmen die we willen zingen zijn psalm 36, vers 2. Psalm 113, vers 3. Psalm 22, de versen 10 en 12. Psalm 116, de versen 2, 3 en 5. Psalm 73, vers 13. Ik zal alles voor u herhalen. We zingen uit Psalm 36, vers 2. Psalm 113, vers 3. Psalm 22, de versen 10 en 12. Psalm 116, de versen 2, 3 en 5. Psalm 73, vers 13. Eerste schriftlezing uit het Oude Testament, uit het boek Prediker, hoofdstuk 9. Vers 1 tot en met 10, het Nieuwe Testament, Matthäus 15, vers 21 tot en met 28. En namens de Kerkenraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Laten we onze harten verheffen tot God en hem bidden om zijn zegen in deze dienst. Getrouwe God en Vader in de hemel. Heere, zo mogen wij u noemen in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. U heeft ons vanmiddag samengebracht hier in uw huis. En wat een voorrecht is het dat u in deze wereld ons deze plek geeft waar we als gemeente mogen samenkomen. Een plek waar u met uw woord en geest wilt spreken. Heren, wij danken u ervoor, wetend dat er broeders en zusters zijn die dat zo niet kunnen doen. Ze worden vervolgd vanwege het geloof dat zij hebben in u, Heere Jezus Christus. Ons geeft u alle vrijheid en ruimte om ons te stellen onder uw woord. Uw woord dat ook vanmiddag klinken mag in ons midden, als een woord van zonde en genade, van dood en leven. Ja, Heere, als een evangelie dat ons aan uw voeten, Heere Jezus, wil brengen. En wij danken u dat u dat aan ons geven wilt, want wij verdienen dat niet. Het is uw genade, uw goedgunstigheid waarover we zongen, die over ons is uitgebreid. Uw vleugels, waar we onder mogen schuilen, waar het veilig en goed is. Heere, hoe kan het toch dat u die eeuwige, heilige, almachtige God in de hemel met ons kleine mensen te maken wilt hebben? Zondaren, vijanden van u. Heere, dat kan alleen als er sprake is van liefde en genade door u, Heere Jezus Christus. En dat is nu juist wat u doet. Zo verzamelt u hier uw gemeente. Die gemeente is niet van ons. Die is van u, Heere Jezus. U bent daarvan het hoofd. En wij hier op aarde de leden. En Heere, zo mogen ook wij hier op dit moment een stukje van die kerk zijn die u wereldwijd verzamelt. Op al die plaatsen waar op deze zondag uw woord mag opengaan, waar het evangelie klinken mag, waar het ook beantwoord mag worden met gebeden, met belijdenis, met het zingen. Heere, wij danken u dat u doorgaat met uw werk, ook in deze wereld, dat uw woord zijn loop heeft. En wij bidden u, Heere, wilt u met uw Heilige Geest allen vervullen die door u daarin geroepen zijn, om dat ook verder te brengen. Predikanten, zendelingen, evangelisten, diaconaal werkers. Heere, wij bidden u, laat uw koninkrijk worden uitgebreid. Want dan zal u, Heere Jezus, als de koning toch des te meer eer ontvangen. En Heere, u komt toch alle eer toe in hemel en op aarde. Wij danken u dat we ook vanmiddag van u in de gelegenheid worden gesteld om dat te doen. Om u te mogen eren. Ja, Heere, en dat doen we met ootmoed en ontzag, maar tegelijkertijd ook hooggestemd. Want met minder kan het ook niet. Wij bidden u, Heere, om een gezegende dienst. Als we straks uw woord gaan lezen, wilt u dan dat woord voor ons laten opengaan? En opent u ook ons hart voor dat woord. Dat we zo vanmiddag op dat woord van u, op het evangelie zoals het gebracht mag worden, zoals we het lezen, betrokken raken. En dat we u, Heere God, Vader, Zoon en Heilige Geest, mogen leren kennen. Verdiep ook onze kennis. Ja, Heere, doe ons opnieuw geboren worden als wij nog onbekeerd voortleven. En bekeer ons ook weer opnieuw. Breng ons ertoe, Heere, dat wij ons tot u zullen keren, weer opnieuw, met nieuwe liefde, met nieuwe kracht. U weet, Heere, hoe hard ons hart kan zijn, hoe weinig daarin soms leeft van de dingen van u, en hoeveel er is van onze eigen dingen. Heere, heilig dit moment, heilig deze dienst, heilig uw gemeente hier, opdat wij uw onderwijs mogen ontvangen. En Heere, wilt u dat het zaad van uw woord laten zijn in de akker van ons hart, dat vruchten voortbrengt tot eer en verheerlijking van uw naam. Heere, wij bidden u voor deze wereld waarin wij leven. Wij zien zoveel onrust en oorlogen. Wij denken Heere, aan de bevolking van Oekraïne en ook van Rusland. Heere, wilt u vrede geven en rechtvaardigheid. Wij bidden u voor de situatie in Iran en in het Midden-Oosten, in Israël, in de Gazastrook. Heere, wilt u een einde maken aan al het bloedvergieten? Geef dat het Joodse volk veilig mag zijn, Heere, want dat is toch uw volk waarmee u ooit begonnen bent in deze wereld. En eenmaal zal uw volk voor uw troon bestaan uit Jood en Heiden. Heere, wilt u alle wereldleiders vervullen met dienstbaarheid, dat ze niet hun eigen belangen zullen najagen. En Heere, verbreek de harten van hen die regeren voor eigen macht, eigen roem, over de ruggen van anderen. Heere, laat het onrecht toch mogen worden ingedamd. Wij bidden u, Heere, voor allen die getroffen zijn in deze wereld door oorlogen en hongersnoden en op de vlucht zijn geslagen. Wees u hen nabij, ontfermt u zich over hen. Heere, wij bidden u voor ons land en volk, voor onze regering, voor het koninklijk huis en de verantwoordelijkheden die zij dragen. Heere, geef dat er rust en vrede mag zijn in ons land, opdat wij ook u in alle rust en vrijheid mogen eren en aanbidden en goed van u mogen spreken. En Heere, dan weet u ook van alle plannen die er zijn in Den Haag. Heere, wij bidden u, wilt u de werken van Satan verbreken? Ook als het gaat om de wetgeving rondom abortus. Heere, wilt u geven dat er geen kans zal zijn voor Satan om dat werk te doen? Heere, wij bidden u of u uw leiding wil geven in deze dienst. Hier in de kerk of als we op afstand verbonden zijn, wilt u tot ons spreken. Kom naar ons toe. En hoor naar onze gebeden. Aanvaard ook onze dank. In de naam van Jezus Christus, uw Zoon, uit genade alleen. Amen. Gemeente, wij willen twee gedeelten lezen in deze dienst. Allereerst in het Oude Testament uit het boek van de Prediker, hoofdstuk 9, vers 1 tot en met 10. Het zal straks gaan in de preek over Het vierde vers, jongens en meisjes, daar staat: een levende hond is namelijk beter dan een dode leeuw. Een leeuw en een hond. En bij een hond moet je dan denken aan een vies straathondje. Als je nou zou moeten kiezen, hè, of een mooie leeuw of een vies straathondje. Je zou een plaat van een van de twee op mogen hangen in je kamer. Dan denk ik dat je zegt, nou doe mij die leeuw maar. Met die mooie manen, groot prachtig dier is dat. De koning van het dierenrijk. En zo'n vies hondje dat op straat leeft, dat er eigenlijk helemaal niet uitziet, misschien wel ziek. Ja, nou dat is nou niet iets om aan je muur te hangen, denk ik. En toch staat hier, ja, maar een levende hond is beter dan een dode leeuw. Of je nou leeft of dood bent, dat maakt natuurlijk verschil. En dat maakt ook verschil voor de Heere God. Je kunt een prachtig leven hebben en er prachtig uitzien, maar als je dood bent voor hem, ja, dan zul je ook eenmaal sterven. Dan blijft er niets van over. Maar als je leeft voor de Heere God, als je een levend geloof hebt en van de Heere Jezus houdt, ja, dan is er hoop. Hoop op het eeuwige leven. Daarover gaan we horen. We lezen gemeente Prediker 9, vers 1 tot en met 10 allereerst. Voorzeker, dit alles heb ik ter harte genomen, zodat ik dit alles zou kunnen verklaren, hoe de rechtvaardigen en de wijzen en hun werken in de hand van God zijn. Ook liefde, ook haat kent de mens niet. Alles ligt voor hem. Eén en hetzelfde overkomt allen als alle anderen, de rechtvaardige en de goddeloze, de goede en reine en de onreine. Wie offert en wie niet offert. Wie goed is, vergaat het net als de zondaar. Wie zweert, net als wie bevreesd is een eed af te leggen. Dit is een kwaad bij alles wat er onder de zon plaatsvindt, dat allen één en hetzelfde overkomt. Ook is het hart van de mensenkinderen vol kwaad. Hun leven is vervuld van onverstand in hun hart. Daarna gaan ze naar de doden. Want wie nog bij al de levenden mag behoren, heeft hoop. Een levende hond is namelijk beter dan een dode leeuw. Want de levenden weten dat ze sterven zullen, maar de doden weten helemaal niets. Ze hebben ook geen loon meer, maar hun nagedachtenis is vergeten. Ook hun liefde, ook hun haat, ook hun afgunst is al vergaan. Ze hebben geen deel meer voor eeuwig aan alles wat er onder de zon plaatsvindt. Ga uw weg. Eet uw brood met blijdschap. Drink uw wijn met een vrolijk hart, want God schept al behagen in uw werken. Laat uw kleding te allen tijden wit zijn en laat op uw hoofd geen olie ontbreken. Geniet van het leven met de vrouw die u lief hebt, al de dagen van uw vluchtige leven die hij u gegeven heeft onder de zon, al uw vluchtige dagen. Want dit is uw deel in het leven en bij uw zwoegen waarmee u zwoegt onder de zon. Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat naar uw vermogen. Want er is geen werk, geen overleg, geen kennis of wijsheid in het graf waar u naartoe gaat. De tweede schriftlezing vindt u in Matteüs 15, vers 21 tot en met vers 28. Matteüs 15, vers 21 tot en met vers 28. En Jezus ging vandaar weg en vertrok naar het gebied van Tyrus en Sidon. En zie, een Canaanese vrouw die uit dat gebied kwam, riep naar hem: Heere, zoon van David, ontferm u over mij. Mijn dochter is ernstig door een demon bezeten. Maar hij antwoordde haar met geen woord. En zijn discipelen kwamen naar hem toe en vroegen hem: stuur haar weg, want ze roept ons na. En hij antwoordde en zei: ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. Maar zij kwam dichterbij, knielde voor hem neer en zei: Heere, help mij. Hij antwoordde echter en zei: het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. En zij zei: ja, heren, maar de hondjes eten ook van de kruimels die er vallen van de tafel van hun bezitter. Toen antwoordde Jezus en zei tegen haar: O vrouw, groot is uw geloof. Het zal gebeuren zoals u wilt. En haar dochter was vanaf dat moment gezond. Tot zover de schriftlezingen voor deze middag. We gaan nu samen zingen uit Psalm 22, het 10e en het 12e vers. Er zijn twee psalmen waarin de hond voorkomt. We zullen daar naar luisteren in deze dienst. We zongen al met Psalm 36 dat de Heere zowel mensen als ook de dieren zegent. En zij hebben ook een plek in Gods woord, om ons ook het evangelie te verkondigen. En zo zullen we vanmiddag mogen luisteren naar de plek die de hond daarin inneemt. Kwamen we dat tegen in Prediker 4, ook in Matthäus 15. Er zijn twee psalmen waarin ook honden voorkomen. Psalm 59 en Psalm 22. En Psalm 22 willen we samen gaan lezen uit, samen gaan zingen, de versen 10 en 12. Thank you. Gemeente, wij luisteren naar Prediker 9, daarvan het vierde vers, deze woorden, 4b. Een levende hond is namelijk beter dan een dode leeuw. En na het amen van de verkondiging mogen wij antwoorden met Psalm 116, vers 2, 3 en 5. Het thema voor de prediking is genade voor een levende hond. Genade voor een levende hond. Een drietal gedachten daarbij. Allereerst een bittere werkelijkheid onder de zon. Die ziet de prediker. Ten tweede een onverwachte hoop in het heden. En ten derde overvloeiende genade aan tafel. Dus genade voor een levende hond. Een bittere werkelijkheid onder de zon. Onverwachte hoop in het heden en overvloeiende genade aan tafel. Gemeente, vindt u ook niet dat het een wat somber gedeelte is wat we zojuist hebben gelezen in het Bijbelboek Prediker? Stel u voor dat je iemand tegenkomt en je hebt die persoon al een tijdje niet gezien en je ziet elkaar weer. En je vraagt aan hem, aan haar: wat leuk dat ik je zie, hoe gaat het met je? Nou ja, als we zo'n vraag aan elkaar stellen, dan doorgaans gaan we ervan uit dat je dan zo'n makkelijk praatje hebt met elkaar. Hè? Over koetjes en kalfjes. Maar dat dan het gezicht van die ander betrekt. En dat hij, zij zegt hoe het met me gaat. Wat maakt dat eigenlijk uit, hoe het met me gaat? Het leven is toch eigenlijk een doffe ellende, goed beschouwd. Want zeg nou zelf, wat maakt het allemaal uit? Wat maakt het uit hoe je leeft? Of je rechtvaardig bent, of goddeloos. Of je goed en zuiver je weg gaat, of juist ook helemaal niet. Of je nou wel of geen offers brengt voor je dienst aan de Heere. Dat je er wel of niet wat voor over hebt. Wat maakt het allemaal uit? We sterven uiteindelijk allemaal. En het is echt niet zo dat wie nou zijn hoop op God heeft gesteld en in geloof zijn weg gaat, dat hij het beter heeft dan wie dat niet doet. Ja, stel u voor dat een vriendin zo haar hart voor je uitstort. Of dat die broeder van de gemeente dat doet op de vereniging. Dat is wel erg somber, toch? Dat klinkt misschien zelfs wel wat depressief. En je bent geneigd te zeggen, joh, dat moet je allemaal zo zwaar toch niet opnemen? Ben je niet wat overwerkt of zo? Wat rust nemen? Nou ja, dat zouden we vanmiddag dan ook tegen de wijze prediker koning Salomo moeten zeggen. Want hij is vanmiddag onze voorganger, uw prediker. Maar is het niet wat al te somber wat hier staat? Als een dominee je zo aanspreekt, dat hij zegt: ik heb het van de week allemaal nog eens goed bekeken voor u, terwijl u bezig was met uw werken onder de zon, uw zwoegen, uw zweten. Maar het is allemaal voor niks wat u gedaan heeft. Het is allemaal zinloos. Weet de prediker, dat is dat Bijbelboek dat aan het begin al begint met die gevleugelde woorden: ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker. Ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid. Een en al vluchtigheid, vertaalt de Herziene Statenvertaling. En gemeente, dat thema dat komt steeds in dit Bijbelboek terug. Alles is ijdelheid. Welk voordeel heeft de mens van al zijn zwoegen waarmee hij zwoegt onder de zon, zo vraagt de prediker. Salomo is op zoek naar wijsheid. Je zou hem een soort filosoof kunnen noemen. Een wijs iemand die probeert vanaf een afstandje nou alle patronen van de werkelijkheid te doorgronden. Het leven te doorgronden. En dan is het alsof hij op een hoge toren is gaan staan, die prediker. En onder hem ziet hij zo het gewoel en het gekrioel van alle mensen op de aarde. En hij ziet mensen zich haasten door de straten. En daar gaat een kar van een handelaar. Daar zit een bedelaar zijn hand op te houden. Daar zie je iemand die naar de tempel gaat. Die heeft een offerdier bij zich. En daar in dat huis daar zit een oude man. Hij kan niet meer gaan en staan waar hij wil. Zo is het op die dag. En dan gaat de zon onder. En dan gaat de zon de volgende dag weer op. En dan is het weer zo'n dag. Dan gaat het weer zo. Dit keer gaat er ook een rouwstoet door de straten. Daar van het huis van die oude man brengen ze de overledene naar zijn laatste rustplaats. En er zijn vrouwen die huilend achter de baar aanlopen. Maar een paar dagen later ziet de prediker vanaf zijn hoge post diezelfde vrouwen weer hun huis uitkomen. Want ja, ze moeten naar de markt. En dan gaat het leven weer door. De mensen leven een tijdje. En ze hebben hun bezigheden, ze zijn druk met van alles en nog wat. Ze hebben hun levensfases van baby, kind, puber, jongvolwassene naar ouder, tot uiteindelijk misschien heel oud. En dan sterven ze allemaal. Zo ziet Prediker dat. En hij probeert het te doorgronden. Waarom gaat het nou zo? Wat is nou de zin, het doel van alles? Doet het er ook toe hoe je leeft? De gemeente Salomo, dat is die koning die de tempel heeft mogen bouwen. Hij kent de Heer, hij weet wie God is. Maar wat maakt het nou eigenlijk uit? Of je hem dient, of je naar die tempel toe gaat, deelneemt aan de offerdienst, of ook niet. En gemeente, dan komt die prediker tot een nogal sombere conclusie. Het is allemaal ijdelheid. Of vers 2 vanuit hoofdstuk 9. Of je nou rechtvaardig bent of goddeloos, goed en rein of onrein. Of je wel of niet offert. En in de praktijk, de Heere dient, het maakt allemaal niet uit. Want vers 3, dit is een kwaad bij alles wat er onder de zon plaatsvindt. Dat allen één en hetzelfde overkomt. Ook is het hart van de mensenkinderen vol kwaad. Ja, dat zie je ook vanaf die hoge toren. Je ziet ook van alles gebeuren. Ja, wat tegen Gods wil en wet ingaat. En hun leven is vervuld van onverstand in hun hart. Wat doen mensen soms ook domme dingen. Onverstandig. En dan erachteraan vers 3. En daarna gaan ze naar de doden. Je leeft een tijdje en dan sterf je. En wat is de zin van alles? Gemeente, dat zou je een sombere blik kunnen noemen, maar is dat nou misschien ook een realistische blik? Is dat niet, gemeente, waar de prediker hier op stuit? Op die bittere werkelijkheid van ons leven onder de zon. Ja, en dan moet je er nog wat achteraan zeggen. Zoals dat geworden is. Door de zonde. Gemeente, het is de werkelijkheid van de dode leeuw die we in onze tekst tegenkomen. Een leeuw is een prachtig dier. Die ziet er tijdens zijn leven schitterend uit. Hij is atletisch. Sterk en krachtig. Er gaat wat van zo'n beest uit. Hij valt op. Maar het is daar ons leven niet vaak in getekend. Dat is toch wat we vaak najagen. Dat is waar we toch op hopen. Dat ons leven hier op aarde wat zal voorstellen. Dat het goed en mooi is allemaal. Zeker als je jong bent, dan kan het zijn dat je zo je toekomst wilt. Dat je leven zich ontplooit zoals dat bij een leeuw doorgaans ook gebeurt. En nou heeft een leeuw het soms ook moeilijk. Die moet ook wel eens een gevecht leveren. Krijg je een kras op je neus, maar daar kom je alleen maar sterker uit. Een leeuw is sterk in zichzelf. Die weet zich te redden in het leven. Die staat bovenaan. Koning van het dierenrijk. Willen wij vaak zo ook niet zijn koning in ons eigen leven? En misschien ook nog wel in het leven van anderen? En we halen er van alles voor uit de kast. Van dure vakanties en mooie kleren, van genieten en nog een keer genieten en weer een keer genieten. We gaan zo van het een naar het andere moment als het even kan. Als je natuurlijk de middelen ervoor hebt en de gezondheid, dat is niet gezegd. Maar zelfs als dat niet zo is, dan toch nog zou je het jezelf wensen. En zodra de gelegenheid zich maar even voordoet, is dat waar we ons leven mee vullen. Dat je het eigenlijk steeds weer opnieuw als, ja, toch een beetje paradijselijk ervaart. Maar gemeente, nou ziet die prediker die leeuw daar liggen. Die leeuw die zo voluit geleefd heeft, die er prachtig uit heeft gezien. Maar hij ligt langs de kant van de weg en hij is dood. En daarin ziet hij ons leven getekend. Dan heb je voluit geleefd. Maar waar heb je het eigenlijk voor gedaan? Want als je jong bent, dan denk je daar vaak niet over na, over die vraag. Dan doe je gewoon. Dan lacht het leven je toe, dan ga je. Als je wat ouder wordt, en de ouderen zullen dat misschien wel herkennen, dan ga je wel eens over die vraag nadenken. En als de tegenspoed in je leven komt ook. Ziekte. Zorg. Waar doe ik het nou allemaal voor? En waarom moet het nou zo gaan, op deze manier? Of moet je die vragen niet stellen? Moet je maar gewoon doorleven, niet te veel aandacht aan geven. Gemeente, de prediker die kan dat niet. Dat wil die ook niet. Hij wil niet in een schijnwerkelijkheid leven, alsof het allemaal zo mooi en prachtig is hier op aarde. Want dat is het niet. Hij wil de waarheid kennen. Hij wil het onder ogen zien. Er niet voor weglopen. En dan stuit hij op die bittere realiteit. Dat wij niet meer in het paradijs leven. Ook al doen we misschien alsof. Ook al zoeken we de momenten. Maar de zonde is in de wereld gekomen. Die alles bederft. We hebben God verlaten. We zijn in opstand tegen hem gekomen. En u en ik, we dragen een hart in ons mee. Waar het nog altijd in zit. En zie eens wat het ons brengt. Weet je, wij leven in een aards bestaan waarvan Paulus in Romeinen 8 zegt. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. Doordat wij God verlaten hebben, hem vanuit onszelf niet kennen, niet willen, is de aarde het domein geworden van de duivel. En gemeente, de duivel is de koning van de chaos en de zinloosheid. De Heere God gaf bij de schepping alles zijn juiste plek. Alles had zijn functie, alles was goed. Zeer goed zelfs. Maar nou doet de duivel niks anders dan het allemaal door elkaar gooien. En kapot maken. Meer kan de duivel ook niet, hè? Dat weet u. De duivel kan niet iets maken. Die kan alleen kapot maken wat een ander geschapen heeft, wat God geschapen heeft. Die kan alleen in de war schoppen wat hij nu allemaal zijn bestemde plek had gegeven. En zo maakt hij van ons leven een chaos waarvan wij zo vaak zeggen, waarom? Waarom moet het zo? Ziekte, aftakeling, ruzies, liefdeloosheid, egoïsme. Ervaringen in het verleden die je blijven achtervolgen. Het is zwoegen en zweten onder de zon tot je sterft. Herkent u het? Gemeente, kunnen we in dat licht naar ons leven kijken. Het is niet om u vanmiddag in de put te praten. Ik zou het zelf als prediker nauwelijks aandurven. Maar het is deze prediker die het ons voorhoudt. In alle eerlijkheid. Ontnuchterend, ontmaskerend. Herkent u het? dat ten diepste dit ons leven is, erkent u het ook. Dat dat niet aan God ligt, maar aan ons. De doodsheid, de dorheid van je eigen hart, de zonde die steeds maar weer opnieuw zijn plek heeft. Is het niet de bittere werkelijkheid? Dat wij vaak een leven willen hebben al zo mooi als dat van een leeuw. Maar uiteindelijk loopt het uit op de dood. De werkelijkheid van Psalm 116 die we straks gaan zingen aan het einde, na de preek. Dat je gekneld ligt in banden van de dood. En er is geen ontsnappen aan. Is niet alles zinloos? Ja, maar daar stopt het niet. Want behalve een dode leeuw ziet de prediker vanaf zijn hoge post ook nog dat andere dier. Een hond, dan komt bij het tweede, onverwachte hoop in het heden. Daar in die steegjes en straatjes, daar ziet hij ook een straathond lopen. Zo waren ze er in Israël, dat waren altijd straathonden. En honden komen er in de Bijbel niet zo goed vanaf. Het zijn onreine dieren, ze eten van het afval dat de mensen op de straat hebben gegooid. Ze doen zich ook te goed aan dode beesten, kadavers. Ze leven van de dood, zou je kunnen zeggen. En als je een roedel honden tegenkwam, dan moest je oppassen ook. We hebben erover gezongen uit Psalm 22. Een hond werd gezien als een gevaarlijk beest. En als ze met meerdere waren, dan ging daar dreiging van uit. Zo'n straathond of een groep straathonden. En ze waren soms ook het middel in Gods hand om het oordeel te voltrekken. Denkt u maar aan die goddeloze koningin Izebel. Izebel was getrouwd met Agab, de koning van het tienstammenrijk. Ze was afkomstig uit Tyrus, maar ze nam vanuit Tyrus, dat buitenland, ook haar goden mee. De Baal en de Astarte introduceerde zij in Israël. Nou, die zijn er eeuwen niet meer weg geweest. En steeds opnieuw ging Israël buigen voor die afgoden. In plaats van dat ze zouden buigen voor de levende God. De Heer, de God van het verbond. En dan is het einde van Izebel vreselijk. Ze wordt uit een raam van een toren gegooid en ze sterft. En als men later haar lichaam wil begraven, dan vinden ze niks meer, want de honden, zo staat er, hebben het opgegeten. Dat is het ergste wat je overkomen kan. Dat is het oordeel over haar goddeloosheid. Je sterft en vervolgens word je niet eens begraven, maar door die onreine ondieren van honden opgegeten. Nou gemeente, zo'n hond ziet de prediker lopen door die straten. En misschien dat hij wel bij die dode leeuw is gaan kijken, om te kijken of hij er wat van eten kan. Een verachtelijk beest. Een dier van na de zondeval, zou je kunnen zeggen. Zo'n straathond is namelijk alleen maar aan het overleven. Die doet nou inderdaad niks anders dan zwoegen onder de zon. En maar proberen er nog wat van te maken. Tot hij ook doodgaat. En hij schrikt er niet voor om het allerergste te doen. Het opeten van zelfs een dood mensenlichaam. En toch, er is een cruciaal verschil met die dode leeuw. Want zo ontdekt de prediker, die hond leeft tenminste. En daarom heeft hij iets wat die dode leeuw niet meer heeft. Wat dan nou? Hoop. Zolang er leven is, is er hoop. Vers 4, wie nog bij de levende mag behoren, heeft hoop. Ja, wie daar nog bij mag horen. Kijk gemeente, dat je leven mag, dat je het leven krijgt. Als je 's morgens weer mag opstaan, dat is genade. Ook al kan het misschien wel zinloos aanvoelen. In tijden van moeite en tegenspoed, dat er allerlei vragen bij je boven komen. Maar dit blijft staan. U ontvangt het leven door en uit genade van God de Schepper. Die het geeft. Die het onderhoudt. En ook al leef je dan een leven als van zo'n straathond, Je leeft toch onder de genade. Prediker ziet een overeenkomst waar wij ons vaak als een leeuw wanen en dat graag willen zijn, krachtig en zelfstandig en noem het maar op, mooi leven. Daar lijken we toch eigenlijk op zo'n hond. Onrein beest. Een dier dat in zichzelf niet bij de Heere hoort. Waarvan de Heere zegt, die zijn ongeschikt voor mijn dienst. Een hond kon je niet als offerdier gebruiken. Onrein. En het draagt een hart in zich om, dat alleen maar gericht is om te overleven. Ten koste van anderen eventueel. Met zijn gevaarlijke tanden. En toch, zo'n hond leeft in hopen. Wonderlijk is dat. Beter af dan die dode leeuw. Want hij mag nog bij de levende horen. En dus is er hoop. Weet je, dat is voor de prediker nou de reden om ons op te roepen onze weg met blijdschap te gaan. Dat is het tweede gedeelte van wat we lazen, vanaf vers 7. Geniet, eet je brood met blijdschap. Je wijn met een vrolijk hart drinken. Je goed kleden. Witte kleding, dat staat voor feestkleding. Laat op je hoofd geen olie ontbreken. Dus verzorg jezelf goed. Geniet van het leven met de vrouw die je lief hebt. Dat hoort er ook bij. Je mag genieten. Al de dagen van je vluchtige leven. Ja, dat zegt hij er wel achteraan. Vluchtig leven. Het vluchtige leven die hij, God de Heere, geeft. U gegeven heeft. Onder de zon. Weet u, we moeten dus ook niet somberen alleen maar. Zeker, het leven is vluchtig. De dood wenkt ieder uur. Het gaat voorbij. En wij leven onder de vloek van Genesis 3. Toen de zonde in de wereld gekomen was. En de dood gekomen is. Als het loon op de zonde. Maar zolang je het leven mag bezitten, leeft u onder Gods genade. En als u de gelegenheid hebt en de mogelijkheden hebt, dan mag u daarvan genieten. In het hier en nu. Waarom? Nou, omdat er hoop is. Hoop waarop? Wat heb je dan te hopen? Ja, dat blijft voor die prediker nog wat verborgen. Hij heeft het vooral over hoop voor dit leven. En hij kent de kracht ervan. Van die hoop en verwachting. Misschien dat u, dat jij binnenkort op vakantie gaat. Wat kun je daar nou soms naar uitzien? Zo kan het ook zijn, hè? Even alles los kunnen laten. Je werk, je bezigheden op afstand. Nou, als dat mogelijk is voor u, dan mag u daarvan genieten. En dan mag u daar naar uitzien. Op hopen. In het strijdperk van dit leven. En het zit vaak ook in die kleine momenten, toch? Die soms zomaar even goed zijn. Die je toch krijgt. Ja, toch paradijselijk. Iets, even. Te midden van alles wat er ook is. Maar gemeente, nou is er niet alleen hoop voor dit leven. Onze hoop mag veel verder reiken. Hoger reiken dan dat. Zoals dat voor zo'n straathond ook het geval is. Zo'n dier dat er niet bij hoort bij God. Onrein als die is. Alleen maar bezig met overleven. Dat is toch geen leven? Maar er is hoop. Dan kom ik bij het derde. Overvloeiende genade aan tafel. Want ik zei, uw honden komen er in de Bijbel niet best vanaf. Behalve op één plek. En laat dat nou precies in de buurt van Jezus zijn. We hebben gelezen over die Canaanese, die Canaanitische vrouw, heidense vrouw. Jezus is aangekomen in het gebied van Tyrus en Sidon. Inderdaad, diezelfde streek waar ooit die goddeloze koningin Izebel vandaan kwam met haar afgoden. van wie dat dode lichaam werd opgegeten door de honden. Jezus heeft zich teruggetrokken. In dat gebied, want in Galilea en in Israël groeit de vijandschap tegen hem. De Joden uit Jeruzalem, die moeten hem niet. En dan ontmoet daar Jezus die vrouw. En ze roept hem na. Heere, zoon van David, ontferm u over mij. Ze heeft een dochter die door een demon bezeten is. Maar het lijkt alsof ze geen gehoor krijgt. Jezus keurt er geen woord, geen blik waardig. En de discipelen vinden het maar gênant. Stuur haar weg, Heer Jezus, want ze roept ons na, waarop Jezus zegt: ik ga haar niet wegsturen, want dat is me nog te min. Ze is me te min. Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. Hij is alleen maar gekomen voor Gods volk, het Joodse volk. Maar als ze dan aanhoudt, dan knielt ze voor hem neer en zegt ze: Heere, help mij. En weer lijkt het alsof Jezus haar terugwijst. Het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. Maar zo ziet Jezus haar dus. Zo'n straathondje die er niet bij hoort, onrein beest. En als je dan brood hebt waarmee je je kinderen moet voeden, dan gooi dat toch niet voor die beesten hier op straat. Kinderen zijn veel belangrijker dan onreine straathonden. Maar gemeente, dan zegt die vrouw: ja, heren, maar de hondjes eten ook van de kruimels die er vallen van de tafel van hun bezitter. Gemeente, hoort u dat? Die vrouw weet: ja, ik ben maar als zo'n hondje. Maar er zijn toch niet alleen straathondjes. Er zijn toch ook honden die in huis worden genomen. Die een bezitter, een baasje krijgen. Die een mandje voor ze koopt. En dat baasje zorgt voor die honden. O, zeker, zijn kinderen gaan voor natuurlijk. Maar er valt wel eens wat van de tafel af als ze zitten te eten. En dat hondje, dat mag daar dan onder de tafel liggen. En die is daar thuis. Die hoort er ook bij. Bij het huisgezin van de eigenaar. En dat hondje eet dan smakelijk van de overblijfsels van wat er van de tafel valt. Kruimeltjes. Kleine stukjes brood. En wat zegt Jezus? Ga weg jij. Een hond is een onrein dier. Zondige, foute inborst. Kan geen goed van komen. Zo ben jij, vrouw, heiden. Je hoort er niet bij. Onrein, wegwezen. Doe het maar met wat je nog te genieten hebt. Als er nog goede dagen zijn, voor je dochter, voor jezelf. Geniet er dan maar van. Maar dat is het. Dat is de enige wijsheid van het leven. Meer is er niet te hopen. Nee. Dat zegt hij niet. Jezus zegt: o vrouw, groot is uw geloof. Het zal gebeuren zoals u wilt. En haar dochter was vanaf dat moment gezond. Gemeente, in de buurt van Jezus, aan zijn voeten, is er genade voor een straathond. En zolang je leeft, is het genadetijd. Dan leeft u onder Gods genade. En dat is de tijd om te hopen, om te geloven. En er is meer te hopen dan alleen maar wat je nog genieten kunt hier en nu. Gemeente, laat uw hoop geloof mogen zijn. Geloof is hoop die het van Jezus verwacht. Geloof is hoop die het van Jezus verwacht. Die te midden van de strijd van dit leven, wat overleven is zo vaak, voor hem neerknielt. En hem heel eenvoudig vraagt: Heere, help mij. Ontferm u over mij. Neem me in uw huis als een onreine hond. Mag ik deel uitmaken van uw gezin zoals een hond dat doet? Een hond wordt onderdeel van het gezin. Die hoort er voor zijn gevoel helemaal bij op de duur. Die kwispelt als een van de gezinsleden thuiskomt. Dat is zijn roedel geworden. Nou gemeente, zo mogen onreine straathonden thuiskomen bij de Heer Jezus. Hij kwam alleen maar voor de verloren schapen van het huis van Israël. Hij kwam alleen maar voor de kinderen van het huisgezin van Israël. Maar gemeente, die kinderen die lopen het brood te verkruimelen aan tafel. Het brood des levens. Hem, Jezus zelf. Ze moeten hem niet. De weerstand, de vijandschap neemt hand over hand toe. Ze verkruimelen het brood des levens. En kijk, daar valt een stukje. En opeens is daar die heidense vrouw. Een heidense man, een goddeloze, een hondje. Maar hij mag er zijn. Hij mag ervan eten, van het brood des levens, dat gebroken wordt voor zondaren, aan zijn tafel, bij het morgenmaal, het middagmaal, ja ook bij het avondmaal. Gemeente, zolang u leeft, is er genade. Want er is hoop. En je hoeft dus geen leeuw te zijn in het leven. Sterk en machtig in jezelf. Nee, wees dat juist maar niet. Want zeg nou zelf, wie neemt er nou een leeuw in huis? Wees maar zo'n hondje. Die heidense vrouw is er één. Ze kent zichzelf zo. En wij? Niet meer dan dat in Gods oog. Maar voor hen is er genade. Zij leeft tenminste. Een levende hond is beter dan een dode leeuw. En ze blijft geen straathond, zwervend op de straten van het leven. Ze mag thuiskomen bij Jezus in zijn huisgezin, waar hij de bezitter, de eigenaar, de Heere van is. Zijn kerk, zijn gemeente. U mag u aan hem geven, overgeven. Heere, help mij. Ontferm u over mij. Gemeente, als we zo tot hem de toevlucht nemen, dan wijst hij je niet terug. Dan gaat de deur open. De deur naar zijn hemels koninkrijk. Naar een nieuwe hemel en ook een nieuwe aarde uiteindelijk. Waarop gerechtigheid wonen zal. En al Gods kinderen zullen er zijn. Allen die horen bij zijn huisgezin. Inclusief alle onreine hondjes. Ze mogen erbij zijn. Omdat hij ze erbij rekent. Omdat hij ook kwam, ja toch, voor heidense goddelozen, om hen te rechtvaardigen, om zijn leven voor hen te geven, tot een losprijs voor velen, om ze te kopen met zijn bloed, gestort aan het kruis op Golgotha, om ze vrij te kopen. Uit de macht van de dood, uit de macht van de zinloosheid. En hij heeft de dood overwonnen. Door hem is er hoop. Zelfs over dood en graf heen. Prediker, je hebt gelijk. Een levende hond is vele malen beter dan een dode leeuw, maar zelfs als de hondjes sterven, is het niet hopeloos. Wanneer ze tot Christus de toevlucht hebben genomen, wacht hen een eeuwigheid genieten. Genieten van een eeuwige rust en een hemelse vrede, waarin leven niet meer overleven, maar werkelijk leven is geworden. Leven voor Hem, tot in eeuwigheid. Gemeente, stel uw hoop op Hem. Hij geeft alleen hoop in dit bestaan. Zonder Hem is uw leven leeg en zinloos en blijft het dat. En sterf je eenmaal de eeuwige dood. Maar het donker wijkt. De morgen gloort. De dood heeft niet het laatste woord. Wie zijn liefde heeft gesmaakt, weet dat de dood geen scheiding maakt. Amen. samen danken en bidden. Heere, u hoort het gebed, zo zongen we het. U ontfermt zich. Wilt u dat doen? Als we tot u bidden. Als we ook nu tot u bidden. En u vragen om genade. Heere, we hebben onszelf getekend gezien vanmiddag. In uw woord. In de wijsheid van de prediker. Heere, we kunnen ons getekend zien in zo'n leeuw die heel wat van het leven maakt. En misschien hebben we dat ook gedaan in onze beleving. Maar waar hebben we het eigenlijk voor gedaan? Heere, als we het voor onszelf hebben gedaan, voor eigen eer, voor eigen kracht en uit eigen kracht ook hebben gedaan, dan stelt het allemaal niks voor. Want wij sterven immers. En dan vindt men onze standplaats zelfs niet meer. Nee, Heere, wilt u geven dat wij in uw ogen worden als die hondjes die u van de straat wilt binnenhalen? Ja, Heere, dat was het evangelie vanmiddag. Dat u, Heere Jezus, dat wilde doen. Dat u ook voor zondaren en goddelozen, juist voor hen, bent gekomen. En dat u bent gestorven aan het kruis. Dat u uw bloed hebt vergoten. Dat uw lichaam werd verbroken. Opdat u als het brood des levens ook door hen gegeten zou worden. Tot verzoening van al onze zonden. Heere, dat is zo'n wonder. Daar raken we niet over uitverwonderd. Heere, geef dat in ons hart. Die verwondering. Dat wij maar niet leven en opgaan in al die dingen, die dode dingen van het hier en nu. Maar dat we bij u, Heere Jezus, het leven vinden en dat ook weer steeds opnieuw vinden. Om dan ook inderdaad met blijdschap onze weg te kunnen gaan, ook in dit leven. Omdat het heen gaat naar u. Naar uw toekomst. Naar uw heerlijkheid. Heere, laat dat toch de richting van ons leven zijn. Bewaar ons ervoor dat dat niet zo is. Want dan komen we immers om. Maar Heere, u heeft vanmiddag uw woord gegeven. We hebben het mogen horen. Laat het met ons mee mogen reizen in ons hart. Ook als we straks de kerk hier verlaten. Als we weer allemaal onze eigen weg gaan. Geef Heere dat we die weg gaan met u. Achter u aan, Heere Jezus. In navolging en gehoorzaamheid aan u. En ook vol blijdschap. Want uw weg is immers de weg ten leven. Heere, wij danken u dat u zo uw woord wilde geven. Wij bidden u, Heere, voor allen die dat ooit hebben gehoord, maar van u vervreemd zijn geraakt. Heere, we missen ze hier in uw huisgezin misschien ook wel. Wilt u ze terugbrengen? Heere, u wijst ze niet af. U staat op de uitkijk. Breng ze terug. En Heere, doe ons dicht leven bij uw woord. Ga met ons als we straks hier vandaan gaan en leid ons over de gevaarvolle wegen. Wilt u ons beschermen en bewaren? Wees in de komende week ook met ons. Als we daarin onze verantwoordelijkheden hebben en geef dat we die mogen dragen ook en dat we ze mogen invullen op de juiste wijze. Heere, wij bidden u of u uw zegen wil geven aan ons allemaal, zoals we hier in de kerk waren vanmiddag, of ook op afstand, misschien ook wel op een vakantieadres. Heere, als we vakantie hebben, geef een goede tijd van rust en ontspanning. Dat we nieuwe krachten mogen ontvangen. En sterkt u ons zo allen. Heren, onze ogen zijn op u gericht. Hoor naar onze gebeden. Aanvaard ook onze dank. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Uit genade alleen. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst in Gods Koninkrijk. Wordt gecollecteerd voor kerk en voor de kerkelijke kassen. En we mogen tot slot dan samen zingen uit Psalm 73. En daarvan zingen wij het 13e vers. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Tot zegen.